Ik zit aan tafel nu met Leen, hè, ons contact met 1812. Zullen we maar zeggen, want die zit zo wat mee in de centrale organisatie. En onze laatste interpellant is Jeroen...
Bernard.
En die werkt voor het Internationaal Vakverbond. Nu, ik zou eerst eens willen weten, ik snap wat een vakbond is, dus ik snap ook wel wat een internationale vakbond is. Maar wat is dan ILO eigenlijk, de International Labour Organization? Is dat een VN-ding? Of?
De Internationale Arbeidsorganisatie, of de ILO, is inderdaad een gespecialiseerd VN-agentschap. Dus dat is een intergouvernementeel orgaan dat de regelgeving vastlegt in zaken arbeid. En binnenin de Internationale Arbeidsorganisatie zijn zowel ook werkgevers als werknemers vertegenwoordigd.
Ja, voilà.
Samen met de regeringen dan, of met de...
En is er dan zoiets op ons nationaal niveau wat weerspiegelt wat ILO op internationaal?
We zouden het ergens kunnen vergelijken met de Nationale Arbeidsraad. Dat is zoiets waar alle drie de partijen in vertegenwoordigd zijn.
Oké.
Dus het is eigenlijk zo, binnenin de VN-structuur, de sociale dialoog, waar de sociaal-economische vraagstukken behandeld worden en de standards of de regelgeving wordt vastgelegd.
En jullie houden jullie specifiek meer bezig met de rechten van arbeiders?
Vooral, ja. En wij zijn eigenlijk een onafhankelijke structuur. Wij zijn niet rechtstreeks lid van de Internationale Arbeidsorganisatie, maar binnen de groep van vakbonden als deel van de Internationale Arbeidsorganisatie vertegenwoordigen wij de grootste groep van vakbonden op voorwaarde dat ze democratisch zijn en overheidsonafhankelijk. Dat het essentieel is om bij het Internationaal Vakverbond aangesloten te kunnen zijn als vakbond. En op die manier speelt het IVV, of het Internationaal Vakverbond, een belangrijke rol in de coördinatie van de stem van de arbeiders of de werknemers binnenin de tripartite structuur van de ILO.
Ja, dat vond ik al interessant. Je zegt op voorwaarde dat. Dus vakverenigingen zijn lid op voorwaarde dat ze onafhankelijk zijn en niet regeringsgestuurd. Wat is zo het percentage? Hoeveel vakverbonden zijn er niet onafhankelijk? En wat is dan de zin? Dat zijn dan toch schijnorganisaties? Of,
Er is een verschil in politieke filosofie achter verschillende vakbonden. En voor het IVV alleszins is de essentie van een vakbond een democratische structuur. En dus de stem van de werknemers vertegenwoordigen op een democratische manier met democratische leiders, vertegenwoordigers die verkozen worden door de basis, zoals het dan in het Nederlands heet. Maar er zijn landen waarin dat zodanig geïnstitutionaliseerd is, of waar dat de vakbonden eigenlijk beschouwd worden als een deel van de overheid, ook door de overheid zelf. En waarin dat het vakbonden zeer, zeer hard de overheidslijn volgen en weinig kritisch zijn. En dus hun informatie niet noodzakelijk van onderuit halen, maar even goed van bovenuit.
Gaan jullie met zo'n vakbonden in dialoog? Proberen jullie die onafhankelijker te krijgen?
Absoluut, en dat is een van de hoofdtaken wellicht van het IVV. En in de voorbije jaren is het IVV als zijnde de koepelorganisatie voor democratische vakbonden zeker belangrijker geworden. En heeft meer en meer leden kunnen aantrekken.
En zijn dat dan nieuwe vakverenigingen die opgericht worden?
Of dat zijn soms nieuwe vakbonden.
Maar
en
ook
soms
bestaande die democratisch worden?
Ook bestaande vakbonden die eventueel hun leiderfiguren, dat die aftreden en dat er een nieuw bestuur komt, dat dan wel democratisch verkozen wordt en op die manier.
Of afgetreden worden.
Of afgezet worden. Of wel.
Zijn er ook gevallen waar het andersom gaat? Dat er eerst een democratische vakbond was die dan zo langzamerhand verstaat of veroverheid?
Die verleiding is er ook altijd. Het is ook altijd een evenwichtsoefening voor vakbonden om invloed te krijgen op het beleid, maar ervoor te zorgen dat je onafhankelijk blijft. En soms is het een dunne lijn om te zeggen, oké, we willen dichter bij het beleid of meer impact krijgen op het beleid, waarbij de overheid zegt, oké, je wordt betrokken in de beleidsvorming.
Ja, maar dan moeten er compromissen komen.
En het wordt ook altijd moeilijker als je echt deel uitmaakt van het beleidsbeslissend orgaan, om er dan achteraf nog kritiek op te geven, of om achteraf vrijheid te behouden om om de zaken te willen veranderen.
Nu, dit wat het algemeen inleidend gedeelte betreft. Ik heb jou eigenlijk specifiek aangemaild omdat ik ook wel eens iets wilde horen over rechten van arbeiders in andere landen, zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Hè? En dat is al een vraag die ik wil stellen. Hoe zit het in Saoedi-Arabië? Wat zijn de rechten van buitenlandse arbeiders daar?
Saoedi-Arabië is natuurlijk een van de golflanden. Hè? Dat is, samen met Bahrein, Kuwait en zo, rond de golf een aantal van die Arabische landen die een ontzettende boemende economie hebben, of hebben gehad op zijn minst. En dus heel veel buitenlandse werknemers hebben aangetrokken door het gebrek aan eigen werkkrachten.
Hoe zit dat percentage ten opzichte van de eigen bevolking?
Als je een gemiddelde neemt voor die golflanden zit het ongeveer aan 70%. Dus 70% van de actieve bevolking komt daar uit andere landen, hoofdzakelijk van Zuidoost-Azië.
Ja, dat zijn dan geen Europeanen. Dat is,
Dat zijn zelden Europeanen. En het is ook, het is altijd expats, zoals wij ze kennen, die worden eigenlijk niet als migrant ook gerekend. De definitie van een migrant is eigenlijk iemand die in een ander land werkt dan dat hij geboren is of van waar hij de nationaliteit heeft. En een expat is een speciale categorie van mensen die eigenlijk nog altijd door hun oorspronkelijke werkgever worden uitgestuurd en nog altijd die link behouden met hun oorsprongland, terwijl dat voor migranten niet het geval.
Je bedoelt dat de werkgever in het oorsprongland zit van de expat?
Ja.
Ja. En dat is bij die Filipijnen en zo neem ik aan niet het geval?
Nee. Dat zijn dan de bevoorrechte migranten, om het zo te zeggen, die dan...
Dat zijn dan tijdelijke contracten, neem ik aan.
Ja, dat hangt ervan. Voor de expats bedoel je? Of
nee,
voor
de andere.
Voor de andere migranten, ja. Tijdelijke contracten of helemaal geen contracten.
Helemaal geen contracten.
Ja, het is heel veel van die migratie, arbeidsmigratie, gebeurt heel informeel of wordt heel informeel. Er zijn heel veel problemen met de systemen waarop dat... de mechanismen waarop dat gebeurt met recruteringsagentschappen. En er is één essentieel probleem in de golflanden, inclusief Saoedi-Arabië. En dat is ten eerste het probleem met vakbondsvrijheid. De mensen mogen zich daar niet in vakbonden verenigen om hun eigen rechten af te dwingen. Werknemers niet. Laat staan buitenlandse werknemers of tijdelijke werknemers, want ze hebben daar zelfs geen woord voor migranten.
Ah, bon.
Het zijn daar tijdelijke werknemers of mensen die bestaat eigenlijk.
Het is zo'n beetje zoals wij vroeger over gastarbeiders spraken. Zo, het idee was dat die hier kwamen werken en dan weer naar huis gingen. Zo.
En dat is bij hen en dat zo, dan nog eens in het extreme. Ja. Maar dus het probleem met die recruteringsagentschappen bijvoorbeeld, dat er mensen geronseld worden in de oorspronglanden, er worden allerlei beloftes gemaakt. Je zegt, je kunt ongelooflijk veel geld verdienen als je naar de golf komt. En veel van die mensen die sprokkelen al hun geld samen om dan die fee te betalen aan die recruiter. Soms zijn dat heel de dorpen die samenleggen of families die samenleggen om iemand naar Ginder te sturen, die dan verondersteld wordt om heel veel geld terug te sturen.
Ja, dat is een investering. Dat is van heel de gemeenschap.
Gaat dat dan vooral over bepaalde sectoren waar het erin wordt te werk gesteld? Of
zo gezegd?
In de golflanden, in Saoedi-Arabië, is het uiteraard de bouw, de constructie. Mm-hmm. Al die gebouwen die we kennen van op televisie, dat wordt gebouwd door migranten. Maar ook heel veel door de hoge welvaart van de binnenlandse bevolking is er ook heel veel vraag naar zorg en huis, arbeidsterreinen, hulpjes in huis.
En, voetmasseerders en tuinaanvegers.
En daarbij zijn de twee grote problemen dat zeker die mensen, dat is zeer informeel. Dus heel weinig contracten. En die mensen zitten geïsoleerd. Normaal gezien in een huis, in een apart huis, waar dat ze eigenlijk geen contact hebben met enig netwerk, waardoor dat ze iets zouden kunnen doen, mocht er...
Ja, dus er zou een soort zuster Jeanne de Vos in Saoedi-Arabië moeten gaan opereren.
Dat zou heel veel helpen, ja. De grote verdienste van zuster Jeanne de Vos is nog altijd dat ze die mensen heeft samengebracht.
Ja, dat die geïsoleerd zaten.
En ervoor te zorgen dat die samen als een collectiviteit ter plekke...
Maar ze zou in Saoedi-Arabië waarschijnlijk niet zo bijzonder lang kunnen wonen.
Het is een heel repressief beleid, sinds dat betreft.
Als domestic worker bijvoorbeeld, dan ben je inderdaad in zo'n huishouden. Is die stap dan ook niet heel groot om naar zo'n vakverbond te gaan? Is die stap dan niet veel kleiner om naar iemand van de eigen gemeenschap te gaan of zo? En dan op dat verband verder naar, ja, naar het absoluut. Vakverband te gaan.
En er is ook, want die huisarbeiders of die domestic workers, zoals dat je zegt, dat is inderdaad een globaal probleem, waar er ook door de Internationale Arbeidsorganisatie nu naar wordt gekeken. Er zijn internationale discussies bezig om ervoor te zorgen dat huisarbeid ook wordt erkend als zijnde werk, zodanig dat de arbeidsreglementering automatisch van toepassing is op die mensen.
Ja, want ik was het eigenlijk zo dat de nationale arbeidswetgeving niet van toepassing is op die mensen.
Ja, de rol van de vakbonden daarin, of we willen onze vakbonden daarin beter betrekken en actiever maken, maar dat vergt effectief een proactieve houding van de vakbonden zelf. De kans is heel klein dat zo iemand in een geïsoleerde huis die de taal niet kent, die het administratief systeem helemaal niet kent. De kans is heel klein dat hij in contact komt met de vakbond.
Maar hoe kan het eigenlijk dat daar die ILO, International Labour Organization, die hebben het op een aantal conventies en internationaal wetskrachtige toestanden opgesteld die door alle landen ondertekend zijn, of dan niet door Saoedi-Arabië?
Ten eerste is het niet gegeven dat eens een conventie er is, dat die door iedereen geratificeerd wordt, dat iedereen erin goedgekeurd wordt. De ILO heeft inderdaad om en bij de 200 internationale conventies, en dat gaat van minimumloon tot sociale zekerheid, over arbeidsduur, over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en migrantenrechten onder andere.
Kan die conventie ook afgedwongen worden?
Eens dat ze geratificeerd is.
Maar dat is voor ieder land individueel.
Dat is voor ieder land individueel. Dus ja, het is dan wel zaak om te zien dat de eerste stap is om te zien dat die arbeidsconventie getekend is, geratificeerd is. Om de inhoud ervan te kunnen afdwingen.
Ja, maar het is nog altijd niet duidelijk voor mij. Als er een meerderheid dat ratificeert, moet iedereen dat dan opvolgen? Nee, het is zo dat ieder land dat het heeft geratificeerd, het moet opvolgen. Het zijn individuele verbindenissen. Ja. Dus Saoedi-Arabië heeft dat gewoon niet geratificeerd, dus die hoeven zich daar ook helemaal niks van aan te trekken.
Ja, internationaal juridisch is dat het gevolg. Maar er is wel een kerngroep van arbeidsnormen, de Core Labour Standards heten, de kernconventies van de ILO, en dat gaat over kinderarbeid en gedwongen arbeid, vakbondsvrijheid en discriminatie. Dat zijn de vier groepen. En die gelden voor alle, omdat ze zo essentieel zijn voor het socio-economische veld, dat die automatisch van toepassing zijn op alle leden van de internationale arbeidsorganisatie.
En zijn er landen die geen lid zijn van de internationale arbeidsorganisatie?
Ja, maar als u mij uw namen gaat vragen, nee, bij welke landen dat is.
Ik wou het maar even vragen. Want dat idee van internationaal recht fascineert mij wel, omdat dat uiteindelijk dan gaat om normen die de meerderheid bedenkt en die ook worden opgelegd aan landen waar misschien een Nederlander cultuur... Enfin, ja, ik heb iets met inheemse, dus... Maar daar zullen we niet verder op ingaan. Nu die vier gebieden, die zo'n beetje kernrechten zijn, zal ik maar zeggen, daar doen jullie dan studies rond en jullie tikken dan staten op de vingers? Of,
Ja, er is een monitoring of een toezicht... een toezichtsmechanisme binnen de Internationale Arbeidsorganisatie, waardoor de landen, regeringen, regelmatig moeten rapporteren over de effectieve implementering van de regels.
Oké, maar iedere regering zal toch wel zeggen, bij ons is alles fantastisch.
Is alles op en top in orde. En daarin is de belangrijke rol van vakbonden en werkgeversorganisaties, dat die op die rapportering van de overheden ook hun commentaar mogen geven, hun eigen visie mogen geven. En zelfs al als de overheid niet rapporteert naar de Internationale Arbeidsorganisatie toe, wat ook gebeurt, dan mogen vakbonden en werkgeversorganisaties op zichzelf ook een rapport sturen naar de internationale.
En naar jullie toe ook dan af? Hoe komen jullie aan jullie gegevens?
Wij komen ook aan onze gegevens via de vakbonden, maar wij zijn geen institutioneel deel van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Nee,
dus wij doen heel veel werk in het coördineren van die commentaren en die rapporten met onze vakbonden. En we zeggen, ja, het is dit jaar is dat land aan de beurt om op de vakbondsvrijheidconventie te rapporteren. Dus contacteer uw regering en zorg dat ze 1 rapporteren en 2 zorg dat jullie zelf een eigen een rapport hebben van een eigen standpunt.
Ja, om de beurt. Dus dat is een soort schijnwerper die langzaam over de wereld dwaalt zo, en om de beurt een aantal landen in de kijker zit.
Ja. Dat is zo. En er is voor die andere conventies is er ook een systeem voor monitoring en ik heb dan nog een comité van experten binnen de ILO, waarnaar vakbonden ook altijd commentaar over de implementering van conventies kunnen.
Wat doe jij eigenlijk? Dat is jouw taak binnen dat internationaal vakverbond.
Ik ben eigenlijk een projectcoördinator.
Ja. Dus, en waaruit bestaat het project?
Het zijn verschillende projecten.
Aha.
En het project over migranten dat ik doe, bestaat hoofdzakelijk uit het uitwerken van, en het uitdiepen van verdere samenwerking tussen vakbonden in oorsprong en bestemmingslanden. Ik had er straks vermeld dat het heel onwaarschijnlijk is dat zo'n migranten, en zeker domestic workers, dus huisarbeiders of arbeidsters, in contact komen met een vakbond. Maar vakbonden zelf hebben ook zoiets van, ja, maar die mensen komen uit een land waar wij de taal niet van spreken. Die hebben een cultuur die wij niet kennen. Dus voor ons is het ook heel moeilijk om actief, proactief naar die mensen toe te stappen en te weten
jullie,
hoe dat gebeurt.
Dan gaan jullie aan de Saoedische vakbond een cursus Filipijns geven of zo.
Ja, in Saoedi-Arabië is geen vakbondsvrijheid.
Dus
dat zal dan heel moeilijk zijn voor ons. Maar bijvoorbeeld wel in Bahrein, wat een ander golfland is. En waar sinds een jaar of 10 de vakbondsvrijheid dan toch mogen ontstaan. En waar wij dus ook wel een lidorganisatie hebben, de Bahreinse vakbond, die hebben wij 2 maanden geleden een nieuw project gestart met een bepaalde zuidelijke staat in Indië, dat is Kerala. En dat is een aparte gemeenschap, ook een christelijke gemeenschap. En dat is een communistische staat binnen Indië. Met de vakbond daar, dus je hebt een nationale vakbond voor Indië en dus de staat Kerala hebben we daar een specifieke...
Een goede 20 deelstaten in India.
Hebben we met die vakbonden een programma uitgewerkt om ervoor te zorgen dat ze 1 de middelen hebben om dingen te vertalen, voor de vakbond in Indië is het belangrijk dat ze weten wat de regelgeving en de bestemming is. En voor de vakbond in bestemmingslanden is het belangrijk dat ze de taal kunnen... Dat ze weten waar de mensen mee bezig zijn. En we werken dan dikwijls een systeem uit van bijvoorbeeld het switchen van mensen. Dus iemand uit de vakbond in Indië gaat een tijdje werken in Bahrein. En iemand van in Bahrein komt... Ik ga in Indië werken om dan met de mensen die denken om te vertrekken naar de golf om een en ander uit te leggen en zeggen wat eigenlijk de werkelijkheid is en niet dat de beloftes allemaal een beetje genuanceerd moeten worden.
Maar ze gaan dan bij elkaars vakbond werken, neem ik aan.
Ja, ze gaan dan bij elkaars
niet als
vakbond.
Domestic worker.
Nee. En dus als die Indiër in Bahrein, die heeft dan wel de mogelijkheid om met de Indische gemeenschap daar ter plekke te spreken. En heeft ook de religieuze traditie mee, de cultuur, die weet waar mensen bijvoorbeeld... Voor katholieken is dat zondagmiddag. Hè, Filipijnen bijvoorbeeld, die ga je zondag aan de kerk vinden. Dus dan kan je daarmee die doelgroep, die specifieke doelgroep bereiken. En proberen zo die groep te ontsluiten en proberen...
Ja, toch wel handig dat mensen dan nog een godsdienst aanhangen in zekere zin.
Die dingen wel.
Dus in Bahrein zijn het vooral mensen uit Zuid-Indië dan die daar gastarbeider of tijdelijke arbeider zijn?
In Bahrein, in de bouwsector, is er een heel grote specifieke groep Indiërs. Er is ook een heel grote groep Nepalezen.
Waar ik nu ook nog even op wou focussen, je had het over recruteringsorganismen. Dus dan gaat er een Bahreinees, die gaat dan naar Nepal en die gaat met een grote bel op de markt rondlopen. Goedverdienend werk, kom allemaal met mij mee naar Bahrein.
Die recruteringsagentschappen die fungeren een beetje zoals als tussenbureau, tussen de werknemer en de werkgever.
Maar die gaan naar het land waar de migranten vandaan komen. Dus.
Meestal die gaan die daar fysiek niet naartoe. Dat zijn gewoon akkoorden tussen een werkgever in een bestemming en die zoekt een recruiter en dat is iemand lokaal in India en dat is een netwerk en die lokale, dat is dan ook wel een Nepalees of een Indiër.
Ah ja, en die verdienen daar ook wel veel geld mee.
En die verdienen daar behoorlijk hun geld mee.
Kunnen jullie daar ook niet op werken? Want die ontsnappen zo'n beetje aan jullie ketting, hè?
Jullie werken
met de werkgever, met de werknemer, maar niet met die persoon die daartussenin zit en die eigenlijk de smeerlap is, die valse belofte rondstrooit, niet?
Nee, dat is inderdaad een van de belangrijke aspecten waar wij op werken. En er is bijvoorbeeld een specifieke conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie die regelgeving uitwerkt voor
recruteringsagentschappen. Informatie.
En dat zegt bijvoorbeeld zwart op wit dat de werknemer nooit geld zou moeten betalen om ergens te moeten gaan werken. Dus eigenlijk omdat de werkgever, vragende partij, moet eigenlijk die opdraaien voor die kosten.
Maar in de praktijk moeten werknemers...
In de praktijk is dat helemaal anders. En dat is meestal het probleem. En dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat de mensen in de schulden geraken bij die recrutering.
Ja, een hele gemeenschap.
Ja, er moet ook taalopleidingen voorbereiden op de job zelf.
Ja, de papieren.
De vlucht. Allemaal dingen waarbij mensen in schuld komen te staan ook.
En zo'n hele gemeenschap investeert dan in één persoon die ze gaan uitsturen en die dan al dat geld gaat terugsturen en dan blijkt dat helemaal niet waar is. Zo, ja. Dat is niet zo tof.
Sorry, de verblijfsvergunning van die mensen die te werk gesteld wordt in wiens handen is die... Want dikwijls is die toch ook niet in handen van de werknemer, maar wel soms van de werkgever, als we het dan over huisarbeid hebben.
Ja, en zeker in golflanden is er een bepaald systeem dat het kafala-systeem heet.
Ja.
En dat systeem linkt echt heel sterk uw verblijfsvergunning aan uw werkgever. En zelfs één specifieke werkgever.
Ja.
Dat heeft als gevolg dat de werkgever het in eigen handen heeft of illegaal, zonder papieren wordt of niet. En dus op die manier kan die heel veel druk uitoefenen op die migranten die daar zijn. Zeker omdat die dan zo'n hoge schuld hebben, die eerst moet afgelost worden. Dus ze moeten eigenlijk lang genoeg werken in het bestemmingsland om die schuld af te lossen. Dus ze kunnen eigenlijk vragen wat ze willen. Want ze kunnen eigenlijk niet terug. Ze hebben niet genoeg geld om hun vlucht terug te betalen. Laat staan dat die werkgever die zelf...
Dat kafala-systeem zorgt er dan ook bijvoorbeeld voor als mensen effectief willen stoppen en dan niet meer zien zitten, hoe moeten die dan terugraken naar hun land zonder middelen, zonder geld, zonder paspoort?
Ja, dat is een heel groot probleem. De vraag die je nu stelt, er is geen oplossing voor. Niet in Saudi-Arabië.
Dus die zwemmen terug, hè?
Die leven daar op straat in een vacuüm. En dat is iets dat nu aan het gebeuren is. En daar is voorlopig geen oplossing voor. Dat is een heel dringend probleem dat moet aangepakt worden. En zeker nu met de economische crisis.
Ja.
En je zal het wel gezien hebben op het nieuws een aantal maanden geleden of een jaar geleden. Dat vooral in Dubai dat daar een heel grote impact heeft gehad. Dus al die grote bouwwerken, constructiewerken, die liggen stil. Veel ervan liggen stil. Maar die werkgevers, die verbreken gewoon de band met hun arbeiders, werknemers. Die sturen die niet terug. Of betalen niet voor die mensen terug te sturen. Dus je hebt een hele groep mensen die daar nu rondloopt zonder iets... Of enige bescherming.
En hoe wordt daarmee omgegaan? Ik bedoel, die moeten toch iedere dag eten? En wat doen die dan? Stelen? Of,
Informeel werken.
Er is geen werk meer.
Nee, buiten in voor privépersonen onder god weet welke omstandigheden.
Ja, maar die hebben ook geen werk meer. Dus dat, ja, dan... Het klinkt precair.
Dus zo'n mensen gaan dan lopen voor hun arbeidsomstandigheden en die kunnen dan eigenlijk ook niet meer terug. Dus dan moeten die nog in een precairdere situatie gaan werken om te zien dat ze wel eventueel zouden...
Ja, dus eigenlijk zouden die dan nog eens geld moeten lenen om terug te geraken.
Ja, het klinkt een beetje vreemd dat de mensen in die landen waar gerecruiteerd wordt en nog niet in de gaten hebben, dat gewoon allemaal fabeltjes zijn. Er moet toch al een aantal... Dat is toch al langer dan vandaag aan de gang. Dus als jij nu met een heel dorp geld bijeen brengt om iemand naar Ginder te sturen en blijkt dat het geld dat daaruit terugkomt helemaal de kosten die gemaakt zijn niet dekt...
Maar het blijkt toch ook dat bijvoorbeeld in de Filipijnen bijvoorbeeld, waar er al lang zo'n traditie bestaat, dat mensen ook veel beter geïnformeerd zijn over hun rechten, omdat dat ook al zo lang gaande is. Dus is er eigenlijk een soort van hiërarchie binnen degene die uitgebuit worden, tussen degene die het beste op de hoogte zijn van hun rechten en het minste, en dan ook het meest kunnen.
Ja, en het feit blijft ook dat... dat in bepaalde landen de economische situatie zo uitzichtloos is, dat de mensen eigenlijk in de praktijk geen keuze hebben. Dus mag je nog in het perfecte systeem proberen uitwerken?
Nu, waar ik het zeker nog over wil hebben, dat zijn mensen die absoluut geen keuze hebben. Ik heb een huis in Niger, ergens in het midden, in de Sahel. En een 80 kilometer ten noorden van is een Chinese uraniummijn gekomen. En al snel verspreidde zich het gerucht in het dorp. En dat werd mij later vanuit andere bronnen bevestigd. Dat de Chinese werknemers in die mijn Chinese gevangenen zouden zijn. wat natuurlijk wel heel slim klinkt en is wel een win-win situatie. In plaats van mensen te onderhouden in een bak en die onderdak en voedsel te geven, stuurt je die gewoon naar een onherbergzaam gebied waar geen kat naartoe wil. Je hoeft geen lokale werknemers aan te nemen, hè, dat het zo de belofte van mijnbouw is.
Terwijl een vliegtuigticket nog betalen.
Ja, maar dan zit je er wel definitief vanaf. Klopt dat? Wordt dat gedaan? Gevangenen? Dat klinkt eigenlijk zo wat als dwangarbeid. Dat ruikt al naar slavernij, wil maar zeggen.
Er zijn rapporten van sinds de jaren 90 en sinds de groei van de Chinese aanwezigheid in Afrika zijn daar meer en meer verhalen over. Maar er zijn weinig harde bewijzen van. En er kunnen verschillende redenen voor het gebrek aan bewijzen zijn. Dat is ten eerste dat ook in Afrika die Chinese gemeenschap heel gesloten is. En als er een Chinees investeringsproject loopt in Afrika, dan heb je het Chinese management. En al of niet de Chinese gevangenen waar we nu over spreken, maar die leven sowieso in een gesloten compound of een gesloten gemeenschap waar alles gebeurt,
hun eigen dorp. Dus, spreken geen woord van de lokale taal.
Dus wat dat betreft is het perfect mogelijk dat gewoon die informatie niet doorkomt, ook niet naar onze lokale vakbonden bijvoorbeeld. Dus zoals ik zei, er zijn heel weinig bewijzen voor, of echte bewijzen voor. Nu, wat daar wel een echt probleem is met die Chinese investeringen in Afrika, is dat die inderdaad structureel hun eigen Chinese werknemers meenemen, laat staan of het nu gevangenen zijn of niet. Maar waardoor dat die Chinese investeringen eigenlijk helemaal niet te goede komen aan de lokale bevolking.
Nou ja, ze voeren wel grote structuurwerken uit.
Infrastructuurwerken.
Ja, ze zijn in Niamey nu een tweede brug over de rivier aan tegen die iedereen de Chinese brug noemt dan natuurlijk.
Die blijven daar wel, maar een inkomen voor de lokale bevolking wordt daar niet mee gekeerd. Een ander aspect daarvan is dat, en dat bestaat wel zeker, en daar zijn zekere rapporten van, dat is de gedwongen arbeid van gevangenen. Een Chinese gevangenen. Dus het kan ook wel perfect zijn. In China zelf.
Ja.
Dat is nog altijd een restant uit het Sovjet-systeem met de gulags. En dat is nog altijd. Dat bestaat nog altijd.
Je kunt het ook bezigheidstherapie noemen, natuurlijk. Hè?
Je kunt het een niet aangename bezigheidstherapie
noemen. Want als we het nu daar toch over hebben. Ik heb eens al een aantal jaar geleden een documentaire gezien over de privatisering van gevangenissen in de Verenigde Staten. Het wordt dan toch op den duur ook bijna slavernij, hè?
Absoluut. En dat is,
die mensen werken daar. Dat is dan kostenefficiënter dan een staatsgevangenis. Dus ja. Je kunt al wel raden hoe dat het daar verblijven is. En zijn jullie daar ook mee bezig? Want die voeren toch ook arbeid uit, hè? Dus.
Absoluut. En dat is dan een van mijn andere projecten.
Aha.
Dat gaat over
boeiende dikken.
Dat gaat over gedwongen arbeid en effectief gevangenenarbeid dwangarbeid door gevangenen is niet per definitie gedwongen arbeid. Je kan effectief constructieve arbeid hebben, een vrijwillige arbeid binnen gevangenissen, uit de filosofie dat de integratie in de maatschappij
bevordert. Ja. Dat is ook heel de smoes van die...
Dat is heel de smoes, maar een van die core labor standards, die kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie gaat over gedwongen arbeid. Die regelgeving is opgesteld in de jaren 30, in de tijd van koloniale openbare werken van door ons bijvoorbeeld, door Belgen in Afrika.
En dat is een internationale... De regelgeving is internationaal, of heb je het specifiek over
een van die vier rechten?
Die gelden voor alle leden van de Internationale Arbeidsorganisatie. En de scheidingslijn voor arbeid door gevangenen ligt onder meer op het feit dat niet door commercieel of privé gebruik mag.
Aha, en dat mag dus nu wel in de Verenigde Staten?
Nee, de Verenigde Staten hebben ook nooit die conventie geratificeerd. Ze is wel van toepassing op hen, maar de Verenigde Staten hebben heel weinig internationale mensenrechtenconventies geratificeerd.
En hebben ook, naar het schijnt, het hoogste percentage gevangenen onder hun bevolking.
Mm-hmm.
Het land met het grootste percentage bevolking in de bak is de land of the free.
Ja. Dus eigenlijk zijn inderdaad de Verenigde Staten daar ook in overtreding. De discussie gaat wel, oké, als je nu... Je verkoopt commercieel het product van je gevangenen, is één ding. Dat valt onder de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Maar wat gebeurt er nu als je gevangeniswezen privatiseert?
Dus dan wordt het akelig, hè?
Daar is nog altijd discussie over. En het feit blijft dat er dan commerciële druk op zit en dat je met onvrij arbeid werkt. Dus dat vanuit ons standpunt ook wel gedwongen arbeid is.
Ja, want dan hebben er mensen belang bij dat er zoveel mogelijk mensen in de bak zitten enzovoort. Jij hebt zo van alles opgeschreven. Waren er nog dingen waar je zelf op wou terugkomen? Want we gaan zo richting muzikaal intermezzo.
Nee, ik heb geen aparte... Dit is een hele race van dingen die ik hier nog neer had geschreven.
Anders zullen we u nog wel eens uitnodigen.
Ah, wel, dat is wel perfect.